Cool. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, de dichter van Psalm 105 roept ons op de hoogste vreugdepsalmen te zingen, want hij herinnert eraan dat het volk dagelijks werd begenadigd met manna, hemelsbrood werd verzadigd. Zingen we Psalm 105, vers 2 en vers 22. We willen vanmorgen ons geloof beleiden en dat doen we met vraag en antwoord 81 en 82 van de Heidelberger Catechismus. Daarna lees ik het eerste deel van het avondmaalsformulier en we zingen daarna uit Psalm 106, daarvan het 26e vers: Gelooft zij Israëls grote God. En ieder van u, van jullie, beleide met mij in zijn of haar hart. Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Voor degene die zichzelf vanwege hun zonde mishagen en nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn. En dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is. Die ook begeren, hoe langer hoe meer, hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Maar die hypocrieten en die zich niet met een waar hart tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. En dan 82 zal men ook degene tot het avondmaal laten komen die zich met hun belijdenis en hun leven als ongelovige en goddeloze mensen aanstellen. Nee, want al zo wordt het verbond van God ontheiligd en zijn toorn over de hele gemeente verwekt. Daarom is de christelijke kerk schuldig naar de ordening van Christus en van zijn apostelen zulke tot verbetering van hun leven te bewijzen door de sleutels van het hemelrijk uit te sluiten. Amen. Dan het eerste deel van het avondmaalsformulier. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heilige avondmaal van onze Heer Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heer ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij verraden werd, het brood nam, en als hij gedankt had, brak hij het en zei, neem, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren, totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig, ten eerste dat wij ons tevoren recht beproeven, ten andere dat wij het tot dat doel richten waartoe het de Heer Christus verordend en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste, bedenken in ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die, eer dat hij zo'n gestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood aan het kruis gestraft heeft. Ten andere, onderzoeken in ieder zijn hart of hij ook deze zekere belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen gerechtigheid toegerekend en geschonken is, ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, onderzoek in ieder zijn geweten of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naasten te leven. Alle dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun hart niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel, waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus allen, die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het Rijk van Christus hebben, als daar zijn alle afgodendienaars, alle die verstorven heilige engelen of andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aandoen, alle tovenaars, waarzeggers, die vee of mensen, mitschouders andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle vrachters van God en zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, alle die tweedracht, secte en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, alle die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergelijk leven leiden, deze allen, zolang ze in zulke zonde blijven, zullen zich van deze spijs, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordend heeft, onthouden, opdat hun gericht en hun verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, zeer geliefde broeders en zusters in de Heere, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heere gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar in tegendeel. Aangezien we ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. En daarom al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat we ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als we schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans. Het is niet tegenstaande, omdat ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van hart en leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde, nog zwakheid, die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijs waardig en deelachtig maken. Gemeente, tot zover dit gedeelte uit het avondmaalsformulier. Laten we bidden. Getrouwe Heren, uw grote naam zij hartelijk gedankt en geprezen. Wij danken uw heerlijke naam voor wie u bent. Geloofd zij Israëls grote God, die dit heilgenot schenkt, uw kinderen te voeden rond brood en beker. Heer, wij raken er niet over uitgedacht. Wat bent u bijzonder, dat u zulke tekenen geeft. Een gebedshuis, een godshuis, uw woord, het sacrament. In een wereld vol onrust, in een wereld vol geweld, een wereld vol agressie. Waar zoveel aan de hand is, ook deze dagen. Ach, Heere, het maakt ons stil. Wie zijn wij? En wat kunnen we elkaar aandoen? En wat kan er een oorlogsdreiging worden uitgeroepen? Heer, wij komen tot u. Om u te belijden dat wij in onszelf voor u niet kunnen bestaan. Maar nee, er is vergeving altijd bij u geweest. En u ziet in genade neer op al uw kinderen wereldwijd. Ook te midden van alle gevaren die er zijn, van alle dreiging die er is, ook naar uw kinderen toe. Heer, wat is het goed om te schuilen in uw huis, als gemeente naar uw naam genoemd, en daar bijeen te zijn als broeders en zusters in u. Heer, uw stem te verstaan en gevoed te worden met hemels manna. Heer, daal laag neer. Breng alles mee. Vervul ons met uw geest. Laat het een stukje hemel op aarde zijn. En maak ons werkelijk stil voor u. En geef dat we uw stem verstaan voor het eerst of opnieuw, ook als we jong zijn. Het kan zoveel zijn wat er tegenin komt. En het kan ook zomaar zijn dat we vanmorgen helemaal geen zin hadden om naar uw huis te gaan. En toch zitten we hier. En komt u, door middel van uw dienaar, en te midden van uw dienaren wereldwijd, tot ons te spreken. En geef dan maar dat iets van Samuel mogen hebben, spreek Heere, want uw dienstknecht hoort. En dat we zo gevoed mogen worden, voor het eerst of opnieuw, ten eeuwige leven. Heere, want waar u met uw woord en uw geest in al zijn rijkdom tot ons komt, kunnen we toch niet dezelfde blijven. Heren, dan moet er toch vernieuwing volgen. Omkeer, terugkeer, bekering, wedergeboorte, versterking van het geloof, vernieuwing van de belofte met u. Dan moet het alles toch anders worden. En zie, het is alles nieuw geworden. Een nieuwe schepping voor u. Levend voor u. Omdat we dat oude leven niet meer kunnen leven en niet meer willen leven. En ons heenstrekkend naar uw toekomst, die komt. En Heere, geef dat we door ons leven en door het verlangen ook die toekomst van u mogen bespoedigen. Het is toch ook een van uw beloften. Heere, mag het verlangen daarnaar er ook zijn, om in alle volkomenheid die grote maaltijd, die heerlijke maaltijd, volmaakt hierboven te mogen vieren. En ook op uw nieuwe schepping eenmaal. Als alles zal juichen voor u. Heer, wij bidden. Maak alles goed. Hier in uw huis. Wilt u uw woord heilig aan ons hart? Geef woorden aan uw dienaar om te spreken. Woorden van leven. Geef uw geest in rijke mate, omdat we door die geest gedreven uw woorden mogen vertolken, zoals u het wilt. Heren, wij bidden, gedenk ieder die op welke manier ook een speciale roeping in deze dienst heeft, vanuit besturen. Ook onze broeder die het orgel bespeelt, bidden voor de koster. Heren, we bidden voor degene die de techniek bedient, opdat ook uw gemeente thuis bediend mag worden. We bidden voor de kinderen in de crèche en de leiding. Wilt u ook daar uw zegen gebieden? En ook geven dat kinderen al heel jong naar u, hun hart naar u mag uitgaan. Heere, vergeef genadig al onze zonden. Zie ons aan in uw lieve Zoon. Maak het goed op en onder de kansel. Zegen ons, om Christus Jezus wil alleen, uit genade. Amen. Gemeente, ik lees met u Johannes 18, daarvan vers 1 en vers 12. Johannes 18, vers 1 tot en met 12. Jezus dit gezegd hebbende ging uit met zijn discipelen over de beek Kedron, waar een hof was in welke hij ging met zijn discipelen. En Judas, die hem verraadde, wist ook die plaats, terwijl Jezus al daar dikwijls vergaderd was geweest met zijn discipelen. Judas dan, genomen hebbende de bende kruisknechten en enige dienaars van de overpriesters en fariseeën, kwam al daaren met lantaarns, fakkels en wapens. Jezus dan, wetende alles wat over hem komen zou, ging uit en zei tot hem: wie zoekt gij? Ze antwoordden hem: Jezus, de Nazarener. Jezus zei tot hen: ik ben het. En Judas, die hem verraadde, stond ook bij hen. Als hij dan tot hen zei: ik ben het, gingen zij achterwaarts en vielen ter aarde. Hij vroeg hen dan wederom: wie zoekt gij? En ze zeiden: Jezus, de Nazarener. Jezus antwoordde: ik heb u gezegd dat ik het ben. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Opdat het woord vervuld zou worden dat hij gezegd had: uit degene die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. Simon Petrus dan, hebbende een zwaard, trok hetzelfde uit en sloeg de dienstknecht van de hoge priester en hief hem zijn rechteroor af. En de naam van de dienstknecht was Malchus. Jezus dan zei tot Petrus: steek uw zwaard in de schede. De drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft, zal ik die niet drinken? De bende dan en de overzoveel duizend en de dienaars van de Joden namen Jezus gezamenlijk en bonden hem. Gemeente, tot zover de lezing uit de Bijbel. We willen vanmorgen speciaal stilstaan bij dit gedeelte, maar dan speciaal gericht op vers 5, die middelste woorden: Jezus zei tot hen: ik ben het. Oftewel, ik ben. En als thema boven de preek zetten we de ik ben spreekt. De ik ben spreekt. Maar gemeente, we gaan eerst nog onze gaven geven. En die worden vanmorgen van u gevraagd. Eerste rondgang voor het HJW. Dat vormt jeugdwerk. Tweede collecte is voor de plaatselijke gemeente hier. En de derde voor het bouw- en het renovatiefonds. En dan deel ik u nog mee wat de dienst voor volgende week zondag betreft. Om 10:00 en om 6:30 hoop ik u dan voor te gaan in een dienst van bediening heiligavondmaal en dankzegging heiligavondmaal. En woensdagavond is er dan bezinningsavond rond het heiligavondmaal. Iedereen is daar hartelijk welkom, ook zij die nog geen vrijmoedigheid hadden om aan te gaan. En het begint om 8:00 en het is hier in de het kerkgebouw. En is er iemand in de gemeente die om bepaalde reden niet aan het avondmaal zou kunnen deelnemen, dan is er de mogelijkheid om daarover te spreken. U kunt zich daarvoor melden bij broeder A.C. Heek op maandag 3 maart tussen 7:30 en 8:00 s'avonds. En voor dat in de toekomst geldt, zo de Heere wil en wij leven. Als voorbereiding op de preek, ja, Psalm 106 zijn we vergeten, zie ik. Gaan we nu wel zingen. Psalm 22, vers 6 en vers 7. Die lijdenspsalm. Psalm 22, vers 6 en vers 7. gemeente, na het aanbod van de preek zingen we Psalm 2. Daarvan vers 1 en vers 4. Wat drift beheerst het woedend heidendom en heeft het hart van de volken ingenomen. De koningen verheffen zich alom. 2 vers 1 en vers 4. Gemeente van de Heere, de paasmaaltijd in die bovenzaal daar in Jeruzalem was afgelopen. En dan in gedachten zie je ze gaan, Jezus en zijn discipelen. Al zingend het Hallel gaan ze de zaal uit, zo naar buiten. En dan in gedachten, als u ooit daar geweest bent, dan kunt u het zich helemaal voorstellen hoe dat ging, die weg zo naar beneden, iets kronkelend, naar het Kedrondal of het Kidrondal. Meestal wordt het als Kidrondal genoemd. En daar stroomt, als er in ieder geval water in staat, een beek. De beek Kidron. Alleen, het was een echte winterbeek. En het grootste deel van het jaar stond die beek droog. Dus dat dal, dat kon je heel makkelijk doorheen wandelen. En dan zie je Jezus ook die weg gaan. Zo richting dat Kedrondal. Om dat dal door te gaan. Zo naar de overkant waar de Olijfberg ligt. Het was dezelfde gang die voorvader David gegaan was toen hij vluchtte voor Absalom. Maar David ging die weg door eigen zonde, maar Jezus gaat die gang niet door eigen zonde, maar vanwege de zonde van David, een van zijn voorvaders, maar ook vanwege onze zonden. Gemeente, het passeren van dat Kidrondal is veelbetekenend. Het betekende Jezus uitgang. Jezus gaat helemaal vrijwillig zijn uitgang uit Jeruzalem volbrengen. Dat is eigenlijk wel heel bijzonder. Jeruzalem was toch de Godstad. Was de stad van de vrede, was de stad van de shalom. En dan juist de vredevorst, die wordt uit de stad van zijn vader, de stad van de vrede, uitgeworpen. En hij laat zich uitwerpen zonder enige tegenstand. Had hij in de stilte van de eeuwigheid het ook niet gezegd, Vader, hier ben ik. Hier ben ik. Om uw wil te doen. Ik wil lam van God zijn. Ik wil die weg in alle gehoorzaamheid gaan. En dan gaat hij dat allerbitterste lijden tegemoet. En hoezeer hij daar tegenop zag, hij is toch die weg gegaan. De weg van de bitterste vernedering tot op het hout. En dat voor zondaren. En dan aan de overkant van dat dal, daar komen ze aan de voet van de Olijfberg en daar rechts, daar ligt die hof van Gethsemane. De hof van olijven. En ja, ze slaan die hof in. En dan denk je, waarom? Waarom gaat Jezus die hof in? Wel, natuurlijk in de eerste plaats, het was voor hem en zijn discipelen bekend gebied, want daar kwamen ze zo vaak om afstand te nemen van alles en daar te bidden tot zijn hemelse vader. Maar er was nog iets anders, want er was een andere hof geweest. In de beginnen, de hof van Eden. En die was door de ongehoorzaamheid van de mens gesloten. En dan gaat Jezus deze hof van Gethsemane in om die andere hof die gesloten was weer open te breken. In die eerste hof leefde de mens, de eerste Adam, uit de volheid van wat God schonk. Maar ja, die volheid, wij vonden het niet genoeg. En ja, wij hebben die verkwanseld om erachter te komen wat goed en wat kwaad was. Nou, daar zijn we intussen wel achter gekomen. Gemeente, in die tweede hof werd de tweede Adam gearresteerd, net zoals die eerste Adam in de eerste hof. Maar die eerste Adam, het was zijn eigen schuld, hij werd gearresteerd door God. En die tweede Adam was onschuldig en hij wordt ook gearresteerd, maar niet door God, maar door mensen, terwijl die onschuldig was. Gemeente, we willen daar vanmorgen wat dieper op ingaan, wat hij heeft meegemaakt in die hof van Gethsemane. En dat is dermate belangrijk geweest. Ja, het is van eeuwigheidsbelang geweest, dermate belangrijk dat het verwoord is ook voor een deel in het avondmaalsformulier. En in het avondmaalsformulier wordt dan gezegd dat hij alle gehoorzaamheid en gerechtigheid van de goddelijke wet daarvoor ons vervuld heeft. Voornamelijk staat er dan, toen hem de last van onze zonde, van de toorn van God, het bloedige zweet in de hof uitgedrukt heeft, waar hij gebonden werd opdat hij ons zou ontbinden. En in de hof heeft hij plaatsvervangend geleden, heeft hij bittere angsten gekend om ons van de last van onze zonde en van de toorn van God te kunnen bevrijden. Gemeente, ging die hof in om verloren zondaren als wij, die uit die ander hof waren verdreven, weer tot God te brengen en te redden. En dan gaat het erom, kennen we hem als onze persoonlijke borg en middelaar, die voor ons ook die hof is ingegaan, voor ons plaatsvervangend geleden heeft, opdat wij niet eeuwig zouden hoeven lijden. Kennen we hem als degene die onze schuld overnam, als onze zaligmaker. En ja, het is een eeuwig wonder als we mogen weten dat wat daar in die hof gebeurd is, voor ons persoonlijk tot eeuwige zegen is geworden. Gemeente, daar heeft hij plaatsvervangend in de banden van de dood gelegen en hebben de angsten van de hel hem alle troost doen missen. En waarom dan? Opdat ons die angsten van de hel bespaard zouden blijven en wij bij de kelk des heils, ook volgende week, bij de kelk des heils aan zijn tafel, zijn naam zouden mogen belijden. Gemeente, die eerste Adam probeerde de straf te ontgaan. Hij vluchtte. En de tweede Adam, hij gaat zomaar heel gewillig het lijden, de bittere dood tegemoet. En hij loopt zelfs voorop om zich te laten binden door onheilige handen. Gemeente, hij stelt als de goede herder zijn leven voor de schapen om voor hen de tafel aan te richten en hun beker te laten overvloeien van zijn heil. Gemeente, dankzij Gethsemane mag er avondmaal gevierd worden en mag de avondmaalstafel rondom brood en beker keer op keer worden aangericht. Gemeente, degene die Jezus vooral had aangeklaagd was Judas. Hij wist exact die plaats waar Jezus vaak naartoe ging om te bidden. Hij was er vaak zelf bij geweest. En halverwege de paasmaaltijd, jongens, meisjes weten dat ook wel, dat Judas op een gegeven moment opstapte en zijn duistere plan ging uitvoeren, de donkere nacht in de duisternis van Satan, om zijn manschappen te instrueren. En dan duurt het niet lang meer of ze komen eraan met het arrestatieteam. Alles is gereed om hem gevangen te nemen. En het is geen klein leger. Ze komen met een heel cohort Romeinse soldaten. En een cohort bestond uit 600 man. En er zijn ook nog eens dienaars van de overpriesters bij. En want ja, die overpriesters die konden vanuit hun eigenwillige godsdienst ook helemaal niet met Jezus overweg. En het is een muitgespan, het is gewoon gespuis. Met lantaarns komen ze, met fakkels, met stokken, met zwaarden. En als wolven jagen ze op hun prooi en heel fijntjes wordt dan door Johannes opgemerkt dat Judas, die hem verraadde, staat er dan bij, die hem verraadde, er ook bij stond. En gemeente, reken maar niet dat die soldaten enig idee hadden wie Jezus werkelijk was. En die ex-discipel Judas had er ten diepste ook geen idee van. En ze hebben geen van allen het idee dat dit uiteindelijk ook de weg is die Jezus moet gaan om verzoening te bewerken. Het is eigenlijk vreemd, zo'n groot leger. En dan moet je toch wel, als je met een leger van 600 man uittrekt, dan moet je toch wel denken dat de tegenpartij heel erg sterk is. En die tegenpartij bestond slechts uit 12 man. En gemeente, die hele actiegroep tegen Jezus is totaal verblind. En vanuit die verblinding willen ze maar één ding. Jezus moet weg. Hij moet opgeruimd worden. Hij hindert ons. We willen hem kwijt. Hij loopt ons voor de voeten. En gemeente, deze verwerping van Jezus herhaalt zich tot de dag van vandaag. Vorige keer noemde ik dat voorbeeld uit dat boek van Dostojewski, van de grote inquisiteur van Sevilla. Die had ook zoiets: Jezus hindert ons. We kunnen hem niet gebruiken. Hij loopt ons voor de voeten. Hij neemt onze mensen weg. En dat willen we niet. En datzelfde zie je keer op keer tot heden toe gebeuren. Ik denk nog even aan die oproep van die hindoe-leider in India afgelopen week om op 1 maart, dat was gisteren, ik heb er verder niet meer over gehoord, maar om 1 grote slachting aan te richten onder christenen in India. Hij had daartoe een leger opgeroepen, niet van 600 man, maar van maar liefst 5000 man. Ik weet niet of er iets gebeurd is, maar goed, in ieder geval, het geeft wel iets aan. Een belangrijke hindoe-leider die daartoe oproept van op die dag gaan we christenen uitroeien. Gemeente, wie een beetje thuis is in de psalmen, die ziet hier psalm 2 werkelijkheid worden. Hè? Die psalm die we straks gaan zingen. Mensen die zich sterk maken in een verzet tegen God en tegen zijn gezalfde. En mensen die zichzelf overdreven groot maken, uit angst misschien toch van hem te verliezen. En dan denk je, is die angst terecht? Ja, want in vers 6 zie je dat die mensen die tegen Jezus zijn, niet eens meer kunnen blijven staan. Ze vallen zomaar op de grond. En gemeente, dat op de grond vallen van die soldaten, dat heeft nou alles te maken met het spreken van Jezus. Jezus is hier de eerste die spreekt. En dat is niet zomaar, want dat geeft ook wel iets aan wie Jezus te midden van die groep tegenstanders is. Want het was zo in die tijd, de Heer sprak eerst en dan pas de meester. Dan pas de knecht, eerst de meester. Die mocht het woord voeren en dan pas de knecht. En Jezus geeft hier aan, ik ben hier de meester. En dan mogen jullie pas spreken. Ik begin met het spreken. En dan vraagt hij heel koninklijk, wie zoeken jullie? En hij vraagt het 2 maal. En het antwoord is zo vernederend mogelijk. Jezus? Ja, dat is hij. Maar wat zeggen ze erachteraan? De Nazarener. Die uit dat vervloekte, dat verachte Nazareth tot Galilea der heidenen komt, waar niks goeds vandaan kan komen. Die zoeken we. Maar gelukkig, Jezus is niet uit het veld geslagen. En hij wint zich niet op, hij gaat niet tekeer. En heel koninklijk antwoordt hij, ik ben het. Eigenlijk staat er, ik ben. Ego eimi in het Grieks. En dat zegt hij niet 1 keer, maar dat zegt hij maar liefst 3 keer. In vers 5, vers 6 en vers 8. Ik ben. Het hoge woord is eruit. Zo geeft hij zich te kennen, ook ten opzichte van zijn vijanden. En het zijn precies dezelfde woorden die hij keer op keer in zijn 4e evangelie had gebruikt. Ik ben het licht der wereld. Ik ben het brood des levens. Ik ben de goede herder. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de ware wijnstok. En gemeente, in deze woorden klinken ook de woorden van God in Exodus 3 vers 14 mee. Waar de heilige, met zijn heilige naam, God zelf, zich voorstelt aan Mozes, wie hij is En dan klinken die woorden, zeg maar, mijn naam is, ik ben, ik zal zijn, ik ben die ik altijd zal zijn en die ik altijd geweest ben, zo ben ik, dat is mijn naam, de ik ben. En in die woorden van Jezus hier klinken ook de woorden uit Johannes 8 mee. Als Jezus spreekt op het Loofhuttenfeest en dan zegt hij voorwaar zeg ik u, voor Abraham geboren was, eer dat die geboren werd, ben ik, zegt hij dan. Dat is een hele vreemde zin, eigenlijk taalkundig. Voor Abraham geboren was, ben ik. Ik was het toen, maar ik ben en ik zal altijd zo ook blijven. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Dat ben ik. En ook hier in die donkere nacht, waar het lijkt alsof Satan de overwinning gaat behalen met zijn grote overmacht, klinkt het gewoon, ja maar ik ben de waarachtige God. Gemeente, het is wel heel bijzonder dat Jezus zichzelf hier aangeeft. Alsof hij de schuldige is die ze zoeken. Nou, dat zouden wij natuurlijk never doen. Hè? Als wij onschuldig zouden zijn en iemand zou maar bedenkelijk of een beetje argwanend onze kant op kijken, of misschien met de vinger naar ons wijzen, nou, dan zouden wij natuurlijk wel ons woordje klaar hebben. En wij kunnen heel snel naar anderen wijzen en mogelijk wijzen we ook wel eens naar God. En er zijn mensen die zullen nooit toegeven dat ze iets fout hebben gedaan. Nou, zo anders de Heer Jezus. En hij heeft helemaal geen fouten gedaan. Hij is totaal onschuldig. En toch geeft hij zichzelf aan. Hij wil onze schuld op zich nemen. Hij wil op onze schuld, ook op mijn schuld, worden aangesproken. Hij wil met de schuld van heel zijn bruidskerk worden opgezadeld met heel die zondelast. En als de grote ik ben, wil hij ervoor boeten. Gemeente, het is niet te zeggen hoeveel liefde en zelfverloochening hier achter schuil gaat. Onverdiende, opzoekende zondaarsliefde, zelfverloochenende, oneindige liefde. Gemeente, Jezus vijanden kunnen met modder gooien. Ze kunnen zijn naam belachelijk maken, zoals momenteel ook gebeurt. Ik weet niet of u het gelezen hebt op die vrijzinnige tentoonstelling momenteel in Brussel, waar Jezus op alle mogelijke manieren belachelijk wordt gemaakt. Het is zo blasfemisch als het maar kan. En het is heel erg laf. Want ze durven het wel bij Jezus, maar er komt niets in voor vanuit de islam. Want ze weten wel, ja maar dan wacht er wat. En ze weten het heel goed. Ja, christenen, ach, die zullen het zwaar toch niet opheffen. Daar hebben we toch geen kwaad van te vrezen. Dus dat kunnen we heel erg bespotten. Gemeente, ook toen. Maar ze kunnen hem bespotten, honen, bespugen, vernederen. Ze kunnen hem een spotkleed aantrekken en een doornenkroon opdrukken. Ze kunnen zijn kleren van zijn lijf rukken en erover dobbelen. En ze kunnen hem laten versmachten van dorst. En toch kunnen ze zijn liefde voor het verlorene, voor zondaars, niet doven. En ze kunnen niet verhinderen dat hij het licht der wereld is en blijft. En dat hij het brood des levens is en blijft. Dat uitgedeeld mag worden om gevoed te worden vanuit hemzelf. En dat hij dat de dag van vandaag via zijn dienaren uitroept. Neem, eet. Dit is nou mijn lichaam. Dat voor u, voor jou en voor velen gebroken is. Dit is nou mijn bloed dat voor u, voor jou en voor velen vergoten is. En dat alles tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Gemeente, zijn vijanden kunnen in die donkere nacht de herder slaan en de kudde verstrooien, maar ze beseffen niet dat hij juist in die weg de goede herder is die zijn leven gaat geven voor de schapen. Ze kunnen hem doden. Maar ze kunnen niet verhinderen dat juist daardoor velen eeuwig zullen leven. Hij zegt het, ik ben. En dat zegt hij tegen de soldaten. En dat zegt hij tegen Judas. En dat horen ook de discipelen. En hij zegt het zo dat ook de duivelen het wel moeten horen. Die duivelen die denken hem al in hun macht te hebben. En hij zegt het zo dat ook de engelen het horen. En gemeente, door die eenvoudige woorden, ik ben, worden als het ware de hemel, de aarde, de hel, met al die duivelen bewogen. En ja, dan kan het toch ook niet anders. Als zulke woorden klinken, dat die soldaten, 600 man sterk, met die dienaars van de overpriester zomaar achterover op de grond vallen. En dat gebeurt dan ook letterlijk. En hier komt wel naar voren wie echt de sterkste is. Ook als je je laat binden en vernederen en doden, dan kun je dus toch nog de sterkste zijn. Ook al sterf je. Gemeente, met de Heer aan onze kant kunnen we rustig de nederlaag leiden. Door de nederlaag heen zullen we met hem, in hem, overwinnaar zijn. En daar mogen we nou altijd op vertrouwen. En gemeente, weet u wat ik eigenlijk nou niet snap, hè? Dat die soldaten, nadat ze dit hebben meegemaakt, hemel en aarde en hel bewogen, die machtige woorden van Christus, ik ben, ze vallen achterover, en dat ze niet daarna razendsnel afdruipen en op de vlucht slaan. Ik snap het eigenlijk niet. Ja, ik snap het ook weer wel, want Satan zit daar ook achter. Maar ja, je denkt toch, ja, Judas moet dat toch ook doorhebben. Ze kunnen zich toch beter uit de voeten maken, want dit kunnen ze toch uiteindelijk nooit winnen. Maar ondanks dat hemel, hel en aarde bewogen worden, gaan ze later gewoon door. En met hun onheilige handen vergrijpen ze zich aan de heilige van God. Gemeente, zo verblind kun je dus zijn, dat je je niet eens laat gezeggen als hemel, aarde en hel bewogen worden. En dan kunnen wij met ons hoofd schudden en denken, ah, wat een domme mensen, hè, dat ze dan nog niet eens tot het besef komen dat ze een andere weg moeten inslaan. Maar goed, hoe kunnen wij zelf zijn onder de verkondiging van het woord? Want worden er onder de verkondiging, hè, als Jezus verkondigd wordt, hè, en het bloed van Christus neerdrupt op de gemeente, worden dan als het ware hemel en aarde ook niet bewogen en toch ergens de hel ook, want Satan gaat daar tegen in. En als we dat dan horen, dan kan het onder ons ook zomaar zijn dat we toch gewoon weer doorleven. En gewoon onze eigen weg gaan. En ons eigen leven blijven leiden. Als de Heer daar niet in meekomt en zijn zegen geeft, ja, dan kunnen we net zo verblind zijn als die soldaten. Gemeente, Jezus kreeg in die hof al een behoorlijke voorproef van de goddelijke toorn over onze zonden. En het beangstigde hem. En toch weerhield het hem niet. En gehoorzaam aan zijn vader wilde hij tot het laatst toe de toren dragen, plaats vervangend. Hij wilde tot het laatst toe gehoorzaam zijn aan de vader. En gemeente, daar wil ik even iets dieper op ingaan, op die gehoorzaamheid die Jezus echt wilde gaan, die gehoorzame weg tot het einde toe. Plaatsvervangend. Wij spreken in de theologie, en ik zal proberen het zo eenvoudig mogelijk uit te leggen. We spreken in de theologie wel over Jezus' passieve gehoorzaamheid en over Jezus' actieve gehoorzaamheid. Tot het einde toe. Wat was nou zijn passieve gehoorzaamheid? Dat hij de straf droeg tot het einde toe, die wij hadden moeten dragen. En dat hij de toren van God over zich heen wilde krijgen. Dat hij de dood stierf die wij hadden moeten sterven. Het lijden onderging dat wij ten diepste hadden moeten ondergaan. Dat deed hij. Maar, als we nou door Gods genade mogen geloven, nou hij is nou in onze plaats gestorven. Hij heeft nou in onze plaats zijn bloed gegeven, zijn leven gegeven. Hij is de dood ingegaan opdat wij daardoor eeuwig zouden mogen leven. Dan kan het nog wel zo zijn, ook al geloven we dat, en dan geloven we dat onze zonden vergeven zijn, dan kan het toch wel zo zijn, dat bij tijden en wijlen nog dingen uit het verleden die wij verkeerd hebben gedaan, blijven opspelen. En vooral in de week van voorbereiding of aan de avondmaalstafel, dat het ons zomaar weer kan aanvliegen. Ja, maar dat dan. En dat dan. En Satan is daar ook heel knap in om ons dat iedere keer weer voor ogen te houden. Ja, maar denk daar nou eens aan en denk daar nou eens aan. En wie ben je eigenlijk? Dat. En ook al weten we dat die zonden vergeven zijn. Dan kan ook zomaar... De angst ontstaan van zijn wij eigenlijk wel waardige deelgenoten van de tafel van de Here. Gemeente, gelukkig is er daarnaast ook nog Jezus actieve gehoorzaamheid. Wat wil dat zeggen? Wel, Jezus is niet alleen de dood gestorven die wij hadden moeten sterven. Hij heeft niet alleen de straf gekregen die wij hadden moeten krijgen, maar hij heeft ook het leven geleefd wat wij hadden moeten leven. En dat heeft hij ook plaatsvervangend gedaan. Voor zondaren. Opdat zondaren straks voor de rechterstoel van Christus niet beoordeeld worden naar hun eigen levensweg, maar naar de levensweg van Christus. En dan komt het altijd goed. Want Christus heeft geen zonde gedaan. Gemeente, wij kunnen er zo onder gebukt gaan dat wij God niet hebben lief gehad zoals we hem zouden moeten lief hebben. En dat wij dingen gedaan hebben die het licht niet konden verdragen. En ook al weten we dat ze vergeven zijn, dan nog. En wat een bevrijding. Als we dan mogen weten, ja, maar Jezus heeft niet alleen de straf voor de zonde gedragen. Maar ja, hij heeft dat volmaakte rechtvaardige leven voor al de zijnen geleefd. Opdat dat leven zijn kinderen zou worden toegerekend. En daarom hoeven wij ook niet altijd weer om vergeving te vragen over dingen waarvan we deksels goed weten dat de Heere ze allang vergeven heeft. En mag ieder kind van God zich steeds weer verheugen en verwonderen over het plaatsvervangende, volmaakte leven van Christus Jezus. God zal eenmaal zijn kinderen niet oordelen over het leven wat zij geleefd hebben, maar over het leven dat Jezus voor hen heeft geleefd. En alleen daardoor kunnen we voor hem bestaan. En dan is het ook niks uit ons, maar het is alles uit hem, uit zijn zalig leven. Wij zouden nooit voor hem kunnen bestaan als hij dat niet gedaan had. Ook al hadden we maar één keer in ons leven gezondigd. Dan nog zouden we voor hem niet kunnen bestaan met ons eigen leven. En gemeente, met zijn leven kan het en kunnen we avondmaal vieren. En laten we aan de avondmaalstafel dan ook niet alleen maar letten op onze eigen gebreken. Maar vooral op hem, onze harten opwaarts verheffen tot God die in de hemel is, hoe hij de straf gedragen heeft, hoe hij de dood is ingegaan, hoe hij geleefd heeft, en dat in onze plaats. Nou, dan blijft er alleen maar verwondering en vreugde over. Gemeente, misschien denkt iemand, ja, voor Jezus was het ook niet zo moeilijk om tot het einde toe aan de Vader gehoorzaam te zijn. Hij was immers Gods zoon zelf, ja. Maar laten we niet vergeten hoe ver zijn gehoorzaamheid ging. God heeft namelijk tegen iedereen op de een of andere manier wel eens gezegd, doe dat. En als je gehoorzaam dat doet, dan zul je gezegend worden. Denk aan Adam en Eva in de hof. Als jullie niet van die boom eten, dan zul je gezegend worden. Dan mag je er altijd blijven. En dan zul je altijd delen in mijn volmaakte zegen. Dat zei hij tegen de eerste Adam. En wat zegt hij tegen de tweede Adam? Gehoorzaam mij. En ik stuur je naar de hel. Gehoorzaam mij. En ik ben er niet voor jou. Gehoorzaam mij. En ik ga je verlaten. Op het moment dat je mij het meest nodig hebt. En toch gehoorzaamde Jezus. Tot het einde toe. Vermeet even concreet. Als we door genade in deze rijkdommen mogen delen. Hè, en een kind van God mag daarin delen. Hoe leven we dan? Als we mogen leven hè, uit dat rechtvaardige leven van Jezus. Hoe krijgt dat dan gestalte in ons leven van iedere dag? Gemeente, dan hoeven wij ook niet bang te zijn voor kritiek van anderen. En dan hoeven wij niet onze eigen reputatie op te vijzelen of onszelf mooier voor te doen dat we zijn alsof wij belangrijk zijn. Nee, wij worden uiteindelijk beoordeeld helemaal niet op ons leven. Daar gaat het niet om. Wij worden beoordeeld op Jezus leven. En wij hoeven onszelf niet op te blazen. En als we ons iedere keer weer bewust zijn hoe God ons aanziet in Jezus Christus. Door het leven dat Hij geleefd heeft. Door het offer dat Hij gebracht heeft. Ja, dan maken we ons niet meer zo druk om wat anderen van ons vinden. En dan worden we ook niet direct van ons stuk gebracht als anderen wat over ons zeggen en zo. Hou steeds voor ogen dat de beker die Jezus moest drinken hem er niet van weerhield om tot het einde toe vast te houden. En zou hij dat dan nu voor zijn kinderen niet meer doen? In Romeinen 8 klinkt de vreugdekreet van Gods kind. Niets kan ons scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Laat dat ons houvast zijn. In moeilijke tijden, in vreugdevolle tijden, wat er ook op onze levensweg gebeurt. En gemeente, leven vanuit die gehoorzaamheid van Christus, passief en actief. Dat betekent wel ook dat we steeds meer op hem gaan lijken. En dat betekent ook dat we meer en meer herschapen worden naar het beeld van God. En dat zien we zelf niet. Want in eigen ogen worden we eerder grote zondaar. Maar anderen zien het wel. En reken dat de Heere blij is. Als we meer en meer van het beeld van God in ons zichtbaar wordt. Gemeente, de tekenen van brood en wijn dienen tot bevestiging van Gods belofte dat onze zonden om Christus wil niet worden toegerekend, omdat Hij ermee heeft afgerekend. En aan de andere kant vormen brood en wijn ook de krachtbron die al zijn kinderen echt nodig hebben om de weg van de navolging van Christus tot het einde toe te kunnen volbrengen. Want zonder dat zou de weg echt te veel zijn. Luther zei zo mooi. Hulpbehoevend kruipen we onder Christus vleugels. Zoals kuikens bij hun moeder. Amen. Gemeente, laten we danken en voorbeden doen. Heere Christus, mogen uw grote naam hartelijk danken voor de dood die u wilde sterven, plaatsvervangend. Uw gehoorzaamheid tot op het hout, tot in het graf. U die ook het leven wilde leven, rechtvaardig, volmaakt, zoals wij dat hadden moeten leven. En dat alles om ons eenmaal voor uw rechterstoel te kunnen laten bestaan. Opdat ons onze zonden en ons leven ons niet worden toegerekend. Wij zouden nooit voor u kunnen bestaan. Heer, heb dank voor dat evangelie. Heb dank voor die wonderlijke naam, de Ik Ben, die u zijn zal tot in eeuwigheid, de volmaakte zalig maken, waarop kunnen bouwen. Uw naam, zij gelooft. Hoe bijzonder, een naam die hemel en aarde en hel in beweging brengt. De enige naam die onder de hemel gegeven is, waardoor we moeten en kunnen zalig worden. Heere, wij bidden u, geef dat die naam ook onder ons een gezegende beweging aanbrengt. Steeds weer, voor het eerst en opnieuw. En waar het nog nooit gebeurd is. Ach, zet ons dan nu maar stil. Opdat deze dag een herscheppingsdag wordt. Een dag waarop alles, alles nieuw wordt. En we radicaal breken met al dat verlorene in ons. Opdat we het niet meer willen, maar achter u aan willen gaan, in alle gehoorzaamheid, leven uit u. Heere, doe het. Wij danken u dat u tot het einde toe hebt volgehouden, totdat alles volbracht was. Wij danken u voor uw lijden, uw sterven, uw bittere bange nood, uw heilig biddend strijden, uw trouw tot in de dood, voor de wonden u geslagen, het kruis door u gedragen. Heer, uw naam, zij duizendmaal dank. Wij bidden om de doorwerking van dat evangelie, gemeente breed en daarbuiten. Heer, zo bidden we voor heel de gemeente. We bidden voor het bestuur. We bidden voor degene die leiding geven, aan welke kring dan ook, onder jong en onder oud. We bidden voor degene die op de achtergrond zo dienstbaar zijn. Heb dank daarvoor. Voor degene die misschien nog slechts alleen thuis kunnen bidden voor de gemeente. Heb ook haar dank daarvoor. Het gebed is immers een machtig wapen. Heer, wij bidden ook vooral degenen die aan de rand meeleven. Geef dat ze dichterbij komen en worden ingewonnen voor uw hele koninkrijk. Trek hen er zelf bij. Heer, we bidden voor al diegenen die vanwege welke situatie dan ook niet meer met de gemeente kunnen opgaan naar uw voorhoven, naar uw huis. En zo bidden we om een gezegende voorbereidingsweek. Gedenk ook degenen die nog buiten staan. Wilt u doorwerken met dat evangelie in hun leven? Bidden ook om uw zegen over de bezinningsavond en alle verdere activiteiten deze komende week, ook voor de dienst van vanavond. Heere, zo bidden we ook voor de zieken thuis, waar dan ook. We bidden voor de ongeneeslijk zieken. Misschien ook voor degene die het daar zo moeilijk onder hebben. We bidden voor de rouwdragenden, voor de eenzamen. We bidden ook voor degene die dagelijks geconfronteerd worden met een stil verdriet. En wat iedere keer weer de kop kan opsteken. Ach, Heere, geef dat ze zich heen mogen weten met u, de medelijdende hoge priester, in al onze zwakheden. Heer, zo bidden we voor heel uw kerk. Voor het werk van zending en evangelisatie. Ook voor de evangelisatiecommissie hier vanuit onze gemeente. Opdat ook hier in Haastrecht uw naam nog mag worden voortgeplant. Heer, zo bidden we voor uw kinderen wereldwijd, waar ze vervolgd worden. We denken ook voor aan uw kinderen in India, waar hindoes ze zo kunnen bedreigen. Maar ook denken we aan al die kinderen van u in moslimlanden, waar ze ook zo bedreigd kunnen worden. En op zoveel andere plaatsen. Uw kinderen die gemarteld worden, gediscrimineerd, gedood worden. Ach, Heere, geef hen moed en volharding. Zo bidden we voor een wereld vol dreiging en agressie. Wat hebben we uw beveiliging nodig, u, de koning der koningen die boven alles staat. Wees een veilige schuilplaats voor ons, voor ons land, voor ons werelddeel, voor deze wereld. Voor gebieden waar het oorlogsgeweld zo woedt. Heer, we denken ook aan uw volk Israël, aan het volk van Oekraïne. Vooral alles, na alles wat er deze dagen gebeurd is. O God, ontfermt u zich en bewaar voor grootscheepse escalaties. U staat erboven. Dat geeft ons rust. Maar dat is ook het enige houvast wat we hebben. Wij pleiten op uw naam. De ik ben, de ik zal zijn. Heer, maak het waar. U de vredevorst. En werk door met die vrede, ook in onze harten. Heb dank voor wat u ons gaf. Heer, vergeef wat niet goed was. Doe ons uw woord meedragen en eruit leven. Tot eer van uw naam. Om Jezus wil alleen uit genade. Amen. Gemeente, ons slotlied is Psalm 23. We hebben straks één psalm niet gezongen. Laten we dan nu heel Psalm 23, alle drie de versen zingen. Ja? Vers 1, 2 en 3. gemeente, ga dan heen in vrede. Verhef uw hart tot God en draag met u, met jullie, de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en met jullie allen. Amen. Dank u.
God zegen.
Ik wil.
God zegen.
Ik wil.
Thank you.